in de Heart Sutra. Ik wil zoveel mogelijk het boekje van Red Pine volgen en daar een aantal dingen uitpikken en daar verder op aanhaken. Dus als je wil, kun je het ook volgen als je het boekje zelf hebt. Ik wil beginnen op bladzijde 11. En daar schrijft Red Pine iets wat heel belangrijk is, namelijk: de Boeddha gaf 40 jaar, 45 jaar toespraken. Hij was rondreizend leraar. En halverwege pagina 11 staat ook: while he was on earth, the Buddha taught lessons suited to whatever audience he was addressing. Dus hij gaf steeds een lezing en dat paste die aan zijn gehoor, aan de mensen tegen wie hij het had. But, much like a doctor, his instructions were primarily intended to put an end to suffering. Dus de Boeddha was heel praktisch. Dus hij vertelde eigenlijk in zijn toespraken precies wat mensen die daar toevallig waren nodig hadden om te horen. Dus hij was als een dokter. Als je naar de huisarts gaat en je zegt: ik heb last van dit of ik heb last van dat. En als het goed is, dan zegt de huisarts van: nou, dan heb je dit medicijn nodig. Of je moet dat doen of je moet dat niet doen. Heel praktisch. Maar de huisarts heeft daar 7 jaar voor moeten studeren. Dus de huisarts heeft in zijn hoofd heel veel kennis over anatomie en ziekte en gezondheid. Maar dat gaat hij niet allemaal vertellen aan de patiënt. Daar is ook helemaal geen tijd voor.
Zinvol.
En ook helemaal niet zinvol. Hetzelfde met een psychotherapeut. Als je een psychotherapeut, die probeert je ook te helpen. En die gaat niet met jou de theorie van Freud doornemen. Of allerlei interessante opvattingen over het onbewuste. Dus er is een verschil tussen hele praktische hulp en de onderliggende theorie. Nou, de Boeddha zei altijd: hou je niet bezig met die onderliggende theorie. Hou je bezig met: wat kan mij nu genezen? Er is een heel beroemd verhaal, hè, van de giftige pijl. Iemand die door een giftige pijl wordt getroffen. En die zegt van: stop, voordat je die pijl er voor me uittrekt, wil ik eerst weten waar die pijl van gemaakt is en waar het gif van gemaakt is en hoe dat gif werkt en hoe lang het duurt voordat je de dood aan gaat enzovoort. Nou ja, voordat je die dingen allemaal weet, is de patiënt overleden. Dus het gaat erom om die pijl eruit te trekken. Dus dat was de opzet van de Boeddha. Er komt natuurlijk bij: als je rondreizend leraar bent, heb je ook niet veel tijd om diepgaand op de dingen in te gaan. Want je moet eigenlijk steeds weer opnieuw beginnen. Je hebt steeds weer een nieuw gehoor, dus dan moet je steeds weer met ABC beginnen. Dus er was vanaf het begin af aan eigenlijk al het soort besef van: wat de Boeddha onderwees, dat is wat we nodig hebben om beter te worden. Maar daar zit een hele teaching onder. Maar de Boeddha heeft een enorme reservoir aan kennis en inzicht. Maar ja, dat kan je niet met ons delen. Want ten eerste is het niet zinvol. Ten tweede is er geen tijd voor. En er is nog een derde reden: we zouden het toch niet snappen. Er is een heel beroemd verhaal dat de Boeddha vlak na zijn ontwaken onder de Bodhiboom, dat hij eerst 7 weken lang helemaal dat nog bijkomt van de shock van wat hem allemaal is onthuld. En dat hij vervolgens denkt van: nou, hier ga ik niet over lesgeven. Dat is onbegonnen werk. Het is zo diepgaand. Het is zo subtiel. Onbegonnen werk, dat snappen mensen toch niet. Hè? En het verhaal is toen, hè, dat uit de godenwereld, dat ze naartoe kwamen van: alsjeblieft, doe het toch. Hè? Want wie weet zijn er een paar mensen met maar een beetje stof in hun ogen. En misschien dat je die net een setje in de goede richting kan geven. En daardoor is de Boeddha begonnen met lesgeven, maar eigenlijk zag hij het niet zitten. Dus het is ook heel bijzonder dat het verhaal bewaard is gebleven. Dus vanaf het begin af aan was er een soort besef van: ja, de leringen van de Boeddha, alles wat we lezen in de Pali Canon, is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Of dat is eigenlijk maar je teen in een enorme oceaan steken. Dus gaandeweg, zeker natuurlijk toen de Boeddha er niet meer was. Want ja, als de Boeddha er nog is, kan je zeggen: ja, we hoeven niet te weten hoe het allemaal werkt. Want ja, de Boeddha heeft gewoon het antwoord. Dus als je met iets zit. En dat was ook voortdurend, dat zijn monniken kwamen met: ja, maar hoe moet het dan met dit? Nou, zegt de Boeddha, doe je zo. Hoe moet het dan met dat? Nou, doe je zo. Maar toen hij eenmaal er niet meer was, krijg je toch dat iedereen zelf moet gaan nadenken. En dat zei de Boeddha ook: wees een licht voor jezelf. En dan krijg je toch steeds meer behoefte om wel degelijk ook op te schrijven en een beetje inzichtelijk te maken van, ja, maar hoe werkt dat nou allemaal? Wat is nou het mechanisme? Niet alleen maar hoe kunnen we genezen worden, maar waardoor zijn we eigenlijk ziek? Waar komt dat eigenlijk door? Niet alleen maar, nou, je moet dit medicijn nemen, maar welk virus hebben we eigenlijk? En hoe werkt dat virus? En hoe werkt het medicijn? Ja. Dus het mechanisme. Maar ja, hoe kom je erachter? Want de Boeddha zelf heeft nooit een soort systematische theorie achtergelaten. Die gaf alleen maar iedere keer weer opnieuw die praktische raadgevingen. Nou, er was één uitzondering. Eén keer in zijn leven heeft de Boeddha daar een uitzondering op gemaakt, volgens de overlevering. En dat is om de Dharma te kunnen leren aan zijn moeder. Iedere zoon is natuurlijk op eerste plaats verplicht om zijn moeder door te geven wat hij zelf heeft geleerd. Dus ook voor de Boeddha was dat iets wat heel belangrijk voor hem was. Het was alleen een klein probleempje. Zijn moeder was vlak na de bevalling overleden. Een week nadat ze geboorte gaf aan de Boeddha, is zijn moeder Maya overleden. En ze ging direct naar de hemel. Dat hoort natuurlijk, want als je geboorte geeft aan de Boeddha, dat is zulk goed karma, zoveel verdiensten. Meteen wedergeboren wordt in de hoogste hemel. Dus om zijn moeder te kunnen onderrichten, moest de Boeddha naar de hemel toe. Gelukkig was dat niet zo'n probleem, want Boeddha's hebben ook het vermogen om naast hun aardse lichaam ook een hemels lichaam aan te nemen. Een soort astraal lichaam. Een fijn stoffelijk lichaam, in plaats van een grof stoffelijk lichaam. En met het astrale lichaam kun je dan naar de hemel toe. Nou, dat staat heel mooi beschreven. Hè? Dat is ook op bladzijde 10 wordt het hele verhaal beschreven. Dat de Boeddha op een gegeven moment onder een mangoboom zit. En dan gebeuren er allerlei fantastische dingen. En vervolgens neemt hij 3 enorme stappen en loopt hij zo naar de hemel toe. Want ja, in die tijd was de hemel, die was bovenop een berg. Een beetje zoals bij de Grieken, de goden bovenop de berg Olympus leefden. En bij de Joden, hè, de berg Zion, ja, hadden de boeddhisten ook de berg Sumeru. En dat is waar de goden leefden. Dus dat is waar de hemel was. Dus de Boeddha nam 3 stappen en was. En daar onderrichtte hij zijn moeder 3 maanden lang. Gedurende het hele regenseizoen. Want dan konden ze toch niet reizen en kon hij toch niet veel doen. Dus het hele regenseizoen was hij in die hemel om zijn moeder te onderrichten. Maar omdat zijn moeder dus was wedergeboren als deva, als hemels wezen. Deva's hebben geen last van een lichaam. Het scheelt aanmerkelijk. Dus die hebben een veel groter bevattingsvermogen. Die worden veel minder gehinderd door allerlei afleidingen, irritatie. Dus die kunnen veel makkelijker de Dharma in zich opnemen. Dus tegen zijn moeder als deva kon de Boeddha eigenlijk wel het hele verhaal vertellen. Zeker omdat hij 3 maanden de tijd had. Nou, dan kun je echt een beetje in detail de hele diepgang van de Dharma overdragen. Dus dat deed de Boeddha ook. Maar 1 keer per dag kwam hij even terug uit de hemel om zijn voornaamste discipel Shariputra, discipel van de Boeddha met de meeste wijsheid, een update te geven. Een summary. Elke dag kreeg Shariputra een soort samenvatting te horen van wat de Boeddha had verteld die dag. En na 3 maanden, nou, was het toch behoorlijk. Vervolgens, na 3 maanden kwam de Boeddha terug. Ging verder met lesgeven en heeft het er verder nooit meer over gehad. Hij was veel te druk met het uitleggen van de 4 edele waarheden en rondreizen de huisarts. Dus hij kwam er niet meer aan toe. Maar dat was er wel. Nou, volgens de overlevering zijn die aantekeningen van Shariputra, dus een soort collegedictaat zou je kunnen zeggen, van die 3 maanden. Dat is de basis geworden voor de latere Abhidharma systemen. Nou, het woordje Dharma is leer van de Boeddha. En dat woordje Abhi, dat betekent diepte, diepere leer. Dus de diepere leer, de diepere ondergrond. Je zou kunnen zeggen, het boeddhistische systeem dat de Boeddha nooit heeft geleerd. Maar waar het wel allemaal uit voortkwam, waar het allemaal op gebaseerd was. Dus die aantekeningen van Shariputra, die werden de Abhidharma. En er ontstonden allerlei boeddhistische scholen. En die hadden allemaal hun eigen variant, hun eigen versie van de Abhidharma. Ja, waren allemaal varianten, maar waar het allemaal op neerkwam was eigenlijk, de werkelijkheid waarin we leven is radicaal anders dan we denken te zien. We denken dat we tafels en stoelen zien en dat dingen permanent zijn, dat dingen een substantie hebben, dat dit tastbaar is en substantieel is. Eigenlijk zijn het allemaal dharma's. En het woordje dharma is een beetje lastig te vertalen. Soms wordt het wel een deeltje vertaald. Zodat het allemaal elementaire deeltjes zijn, maar het zijn ook processen. Dus het is eigenlijk tegelijkertijd een proces en een deeltje, als je je dat kan voorstellen. En die dharma's die komen op en die vallen weer weg. Komt op en valt weer weg, komt op en valt weer weg. Zoals een TL-buis of een tv-scherm in het scherm van je mobieltje. Ik weet het niet, maar volgens mij zal dat ook pixels zijn. Die komen op en gaan weer weg. Dus dat fluctueert allemaal. Dat gaat zo snel dat we dat niet zien. Dus alles, de hele wereld is radicaal vergankelijk. Maar wij projecteren daar bestendigheid in. En ook in onszelf is alles radicaal vergankelijk, maar wij projecteren daar bestendigheid in. En wij projecteren ook een ik in werkelijkheid, dus daar ook wij alleen maar uit dharma's. Die komen op en verdwijnen weer, die komen op en verdwijnen weer. Steeds maar weer. Nou, dat is het beeld van de Abhidharma. En de Prajnaparamita Sutra gericht eigenlijk als reactie op die Abhidharma. En zegt eigenlijk, ja, die Abhidharma, dat is niet het hele verhaal. We weten niet hoe de Prajnaparamita Sutra ontstaan is, maar een van de hypothesen die Red Pine ook geeft, is dat het is ontstaan vanuit de bosyogis. De mensen die zich in het woud terugtrokken en gingen mediteren. Dat die Abhidharma systemen steeds meer in handen kwamen van de filosofen, de boeddhistische filosofen. Hoedje voor boeddhistische filosofen. Want die nemen de leer van de Boeddha en die maken daar een systeem van. Ja. Waarop het helemaal klopt en alles is logisch en rationeel en begrijpelijk. En vervolgens zit er geen greintje leven meer in. Het boeddhisme kwam voort uit de traditie van de bosyogis. Mensen die het woud in trokken. De Boeddha was zelf ook zo'n bosyogi. En dat ging gewoon door. En dat waren geen filosofen. Die beoefenden meditatie. En op basis van hun meditatieervaringen kwamen die eigenlijk tot de conclusie, ja, allemaal mooi, Abhidharma en dharma's. En die systemen werden ook hoe langer, hoe meer gedetailleerd. Hè? Van, er zijn er 74 heilzame bewustzijnsfactoren en 37 onheilzame bewustzijnsfactoren. En die deelden allemaal in verschillende categorieën. En dan vraag je, goh, hoe weet je dat allemaal? Ja, ga maar gewoon 30 jaar mediteren en dan kom je daar wel achter dat het echt zo is. Beetje zoals de moderne natuurkunde. Dat je denkt, ja, hoe weet ik nou of het echt zo is? Nou, ga maar natuurkunde studeren en 30 jaar experimenten doen en dan kan je het zelf verifiëren. Nou, zo was het een beetje met die Abhidharma. Dat kan niemand doen natuurlijk. Dus ja, die experts, die werden hoe langer hoe meer een soort elite groepje eigenlijk. De Prajnaparamita Sutra is waarschijnlijk begonnen als een soort correctie daarop van ja. Maar vanuit je meditatieervaring is het helemaal niet zo dat je dan precies 74 dharma's of 34 dharma's van dit en dat. Dat is misschien wel een mooi systeem wat je dan ervaart. Dat is niet wat je dan meemaakt. Tenzij je denkt dat het zo is en dan ga je het ook zo meemaken. Dus daar zit natuurlijk iets heel dubbels in. Dus het waarschijnlijkste is dat de Hartsutra geschreven is door iemand die dat Abhidharma systeem heel goed kende. Maar daar op een gegeven moment tegen ging afzetten, omdat het een beperking ging worden. Zoals ik gisteravond al even kort zei, dat is op bladzijde 30 van Red Pine, kun je dus eigenlijk drie typen van wijsheid onderscheiden, drie niveaus van wijsheid. Je hebt de alledaagse wijsheid, dat is de eerste. Je hebt de wijsheid van de Abhidharma, dat is de tweede. En je hebt de wijsheid voorbij alle wijsheid. Dat is de derde. En de alledaagse wijsheid, dat is gewoon ja, de conventionele wijsheid, common sense, gezond verstand. Ik zie daar een stoel en het is ook gewoon een stoel. En die bestaat en die is echt. En daar kan je op zitten en je zakt er niet doorheen. Het is ook bestendig. Alledaagse wijsheid. Praktische wijsheid. Dat is heel belangrijk, want als je die niet hebt, dan kun je niet met stoelen omgaan. Maar de tweede wijsheid, de Abhidharma wijsheid, die laat zien, deze stoel is helemaal geen stoel. Het woord stoel is wat wij erop plakken, maar het is gewoon een verzameling dharma's. En wij zeggen dan, nou dat is een stoel, omdat we dat woord leren gebruiken. Maar het is, dat is niet wat het is. Het is die voortdurend veranderlijke stroom van dharma's die opkomen en weer verdwijnen. Die is radicaal vergankelijk. Dus de dingen zijn niet zozeer bestendig. Maar alles wat bestendig lijkt, is radicaal vergankelijk. Wij projecteren die bestendigheid erin. Net zo is het zo dat vanuit onze alledaagse beleving lijkt het zo dat dingen bevredigend kunnen zijn. Maar als je goed kijkt vanuit die tweede, diepere vorm van wijsheid, dan zie je dat het allemaal onbevredigend is. Dat het dukkha is. En dukkha wil niet zeggen het is lijden, maar het wil zeggen als je goed kijkt en als je er goed tot je door laat dringen, dan is het uiteindelijk onbevredigend. Je kunt er niet op bouwen. Uiteindelijk is het niet bevredigend. En dat geldt voor alles. En de derde is dat vanuit de conventionele wijsheid we denken, ik heb een zelf, ik ben iemand, maar vanuit Abhidharma is het duidelijk. Zo'n zelf bestaat helemaal niet. Maar vanuit het derde niveau van wijsheid, vanuit Prajnaparamita, is het zo, dingen zijn niet vergankelijk, maar ook niet onvergankelijk. Ze zijn niet onbevredigend, maar ook niet bevredigend. We hebben geen zelf, maar het is ook niet zo dat we geen zelf hebben. Dus met andere woorden, die visies zijn beide uiteindelijk illusie. Hoewel de ene misschien beter is dan de ander, en beter bedoel ik in de zin van, het kan je helpen om vrij te worden, dus het is nuttig, het is, uiteindelijk is het net zo onwaar. Uiteindelijk zijn er zelfs sommigen die zover gaan, die zeggen van ja, hè, dat medicijn van de dokter, van de Boeddha, dat werkt, is eigenlijk een placebo. Het werkt omdat je gelooft dat het werkt. En dat is heel goed. Maar je moet je daar vooral niet op gaan vastpinnen dat dat nou de waarheid is. Dat dat medicijn echt werkt en echt een soort werking heeft. Het is allemaal placebo. Dus uiteindelijk is het allemaal in de geest. Uiteindelijk, of je nou zegt, maar nou, die stoel is onbestendig. Of je zegt, hij is bestendig. Hij is bevredigend of onbevredigend. Dat zit allemaal in de geest. Ja, upaya, dat betekent vaardig hulpmiddel. Dat betekent, je kunt ideeën en opvattingen kun je gebruiken als een vaardig hulpmiddel. En zoals de dokter dingen voorschrijft, omdat hij weet wat helpt bij een bepaalde diagnose en bepaalde symptomen. Alles is upaya, is vaardig hulpmiddel. Dus het is niet zo dat het ene idee beter is dan het andere idee, of dichter bij de waarheid dan een ander idee. Maar het ene idee werkt beter dan het andere idee.
En die moet je helemaal nog niet belasten met iets van boeddhisme of boeddhist?
Nou, je kunt ze wel belasten met boeddhisme, maar misschien niet met Abhidharma. Ja, inderdaad, zeggen van nou, niet meteen beginnen. Nou, deze stoel, dat is eigenlijk helemaal geen stoel. En, ja, als iemand gewoon moe is en wil zitten, heeft hij daar weinig aan. Dan kun je beter zeggen, wil je de stoel pakken? Dus dan zit je op het alledaagse niveau. Dus de kunst is juist om die niveaus niet om elkaar te halen en er creatief mee om te kunnen gaan. Dat is eigenlijk het vermogen om vrij te zijn van belemmeringen, zodat je je niet laat inperken door of het ene niveau of het andere niveau. Dus eigenlijk werd gaandeweg duidelijk van die vrijheid, die onbelemmerdheid van geest, dat is eigenlijk veel meer waar het om gaat. Dus het gaat er niet om dat je een bepaalde visie leert kennen en omarmen en toepassen. Zo van alles is deeltjes en alles is dharma's. En als je alles kunt ontleden in dharma's, nou, dan ben je een heel stuk verder. Maar dat je leert om vrij te zijn, om verschillende ideeën te kunnen hanteren. Maar dat je aan geen enkele van die ideeën, nou, dat is waar de Heart Sutra over gaat. En nou is het bijzondere dat de Heart Sutra niet wordt uitgesproken door de Boeddha zelf. We zijn gewend dat sutras worden uitgesproken door de Boeddha, maar deze wordt niet door de Boeddha, maar door Avalokiteshvara, de Bodhisattva. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En Avalokiteshvara, die houdt ook geen dharmales, maar die zegt dit tegen Shariputra. En dat is heel opmerkelijk, want Avalokiteshvara is de meest bekende, beroemde boeddhistische Bodhisattva. U weet allemaal wat een Bodhisattva is. En zij staat bekend als de bodhisattva, of hij staat bekend als de bodhisattva van compassie, mededogen. Maar is ook uniek omdat Avalokiteshvara zowel mannelijk als vrouwelijk kan verschijnen. Hij heeft twee verschijningsvormen. Hij is ook de enige bodhisattva die die ambiguïteit heeft. En als het boeddhisme later naar China gaat, dan Avalokiteshvara kun je in het Sanskriet ook soms schrijven als Avalokiteshvara. En Avalokiteshvara vertaald naar het Chinese Quan Chi Yin. Quan Chi Yin of Quan Yin, de Chinese manifestatie of de vertaling van Avalokiteshvara, wordt vooral als vrouwelijk afgebeeld. Nou, dat is heel opmerkelijk en ook een beetje passeling van, ja, maar hoe kan dat nou? En Red Pine heeft daar een hele mooie theorie over. Of het waar is, weet ik niet. Zijn theorie is die Avalokiteshvara, die deze sutra dan uitspreekt tegenover Shariputra, is eigenlijk niemand minder dan de moeder van de Boeddha. Met andere woorden, degene die de oorspronkelijke Abhidharma hoorde van de Boeddha. Terwijl Shariputra alleen maar de samenvatting hoorde. En omdat Shariputra zich op de samenvattingen heeft gebaseerd en daar een heel systeem van heeft gemaakt, komt de moeder van de Boeddha nu uit de hemel terug om te zeggen van ja, zo zit dat toch niet echt. Het is niet het hele verhaal. Laat me jou het hele verhaal vertellen. Nou, vind ik een hele mooie theorie. Er zijn ook allerlei dingen die het aannemelijk maakten. Hè? Van die moeder Maya, toen ze als deva incarneerde, incarneerde ze als een mannelijke deva. Maar het is natuurlijk eigenlijk, hè? De moeder is een vrouw. Dus dat zou verklaren waarom er zo'n ambiguïteit van mannelijk-vrouwelijk in zit. En verder de hemel waar ze in incarneerde, is de hemel van de 33 deva's. Daar wonen 33 verschillende goden. En een van de dingen dat wordt gezegd over Avalokiteshvara of Kuan Yin, is dat hij, zij, kan verschijnen in 33 verschillende gedaanten. De sutra van Kuan Yin die wij lezen, die is gebaseerd op een hoofdstuk uit de Lotus Sutra, waarin staat dat Kuan Yin in allerlei gedaanten kan verschijnen. En in het hoofdstuk zijn het er 33, dat we er 33 hebben aangehouden. Maar dat is in ieder geval een detail dat laat zien, er is een verbinding tussen de moeder van de Boeddha en Avalokiteshvara. En ook wel misschien tussen de moeder van de Boeddha, Avalokiteshvara en Prajnaparamita. Want ik heb gisteren gezegd, Prajnaparamita betekent de vervolmaking van wijsheid of voorbijgaan aan wijsheid. Maar het kan ook betekenen zij die voorbij de wijsheid is gegaan. En dan verwijst het naar een persoon. En Prajnaparamita wordt ook in het Mahayana als een persoon aangeroepen en aanbeden. Prajnaparamita, de godin van de wijsheid, net zo goed als je Sophia hebt, hè, de godin der wijsheid. Ja, dus het idee van dat de wijsheid een vrouw is, is eigenlijk al een heel oud idee in alle verschillende culturen.
Ongeveer wanneer die in China plaatsvond van man naar vrouw?
Daar weten we te weinig over, want de oudste vertalingen in China naar Kuan Yin is zo 5e eeuw en daarin is ze vrouwelijk. Dus het moet ergens tussen, ja, pak weer eerste, vijfde eeuw. We weten het niet. Nee. Interessante van de Prajnaparamita Sutra. Enerzijds is het dus een sutra. En het woord sutra betekent eigenlijk kralenketting. Een sutra is eigenlijk een verzameling korte uitspraken. Die heel kort achter elkaar staan. En die zijn eigenlijk bedoeld om door een leraar te worden uitgelegd. Een sutra moet worden uitgepakt, als het ware. Daar moet meer omheen worden verteld. Het is een beetje het equivalent van de hedendaagse PowerPoint-presentatie. Punt voor punt worden dingen even. Hè. En soms als je ergens bij een lezing bent geweest, dan krijg je achteraf de PowerPoint-presentatie en dan weet je het weer. Maar je hebt allemaal wel de ervaring dat je een PowerPoint-presentatie leest van een lezing waar je niet bij was. En dan denk je, ik snap er helemaal niks van. Terwijl degene die erbij was, die zegt, ja, maar dat is logisch. Dus PowerPoint-presentaties moet je dat op zich lezen, maar die moeten worden uitgelegd. En dat geldt voor sutra's ook. Het zijn zo'n kralenkettingen van punt naar punt naar punt, maar dit zijn bedoeld om te worden uitgelegd. Dus enerzijds is de hartsutra zo'n. Anderzijds is het ook een mantra of een dharani. En een mantra of een dharani is iets wat je reciteert, niet vanwege de inhoud, maar vanwege de magische werking. Woorden hebben een bepaalde kracht. En door een sutra te reciteren, of een dharani te reciteren, kun je die kracht activeren. Dus in die zin is de hartsutra eigenlijk ook een stukje spirituele technologie. En daarom wordt het zo vaak gereciteerd. Dus niet alleen maar vanwege de inhoud, dat je dan mensen nog even goed onthoudt dat alles leeg is en niet vergeten. Nee, de voornaamste reden dat die zo vaak wordt gereciteerd is, hij heeft een kracht. Heeft iemand van jullie die film gezien, Summer, Fall, Winter en Spring? Ja. Daar zie je dat hij op het eind, zonder het hele verhaal te vertellen, als hij helemaal in zak en as zit en vreselijke dingen heeft gedaan en vreselijk slecht karma, dan zegt zijn leraar tegen hem, ga de Hartsutra De kerf die die Heart Sutra, de tekens van de Heart Sutra op het dek van die boot. En dan moet hij dat helemaal gaan. Hij moet de Heart Sutra overschrijven. En dat is geen strafwerk. Dat doet iets met je. Hè? Puur het opschrijven van de Heart Sutra. En niet omdat je dan die ideeën aan het overdenken bent. Nee, dat heeft te maken met een soort vermogen, een werking van een tekst. Iets met je van binnen te doen. Nou, daar zijn wij in het Westen niet meer zo mee bekend. Voor ons is een tekst een drager van informatie. En je leest hem ook om er informatie uit te halen. Maar dat is maar een heel klein stukje van wat een tekst eigenlijk is en met je kan doen. Een tekst kan je van binnen omvormen. Kan je veranderen, kan je transformeren. En niet langs de rationele weg vanwege de inhoud, maar omdat het iets doet. Die tekst heeft een werking.
Nee.
Ja, dus het gaat niet om de inhoud. Die hoeft niet.
Het is en hij wil het ook een tempo trekken.
Ja, dus het geeft een bepaalde energie.
Het geeft een bepaalde energie.
Dat klopt. Dus het wekt iets. Ja. En wij hebben dan toch van, ja, maar we willen weten wat we reciteren. Ja, en kunnen we het ook niet in het Nederlands doen dan? En dat het allemaal helder is en duidelijk en informatief. Maar daar gaat het dus eigenlijk niet om. Het is een dharani. Het is een dharani kun je vertalen met toverspreuk. Het is een stuk tekst en dat doet iets met je. En of je het nou gelooft of niet gelooft, je moet het gewoon vertrouwen.
Is dat ook zelf?
Mantra is meestal heel kort, is één zinnetje. Hè. Dus,
kan het ook vertaald worden?
Eigenlijk niet. Nee. Hè? Eigenlijk moet je dat het niet vertalen. Hè? Dus, en daarom ook, hè, dat staat ook in de tekst, dat Xuanzang, de beroemde Chinese monnik uit de 7e eeuw die naar India ging en dan weer terugging. En waar die beroemde roman over geschreven is, hè? Reis naar het Westen, het Chinese boek. Die bracht de Heart Sutra ook mee terug en die maakte een nieuwe vertaling, maar hij durfde er eigenlijk niks aan te veranderen. Ja, dat is zo heilig, precies die tekens. Je ziet ook in heel veel vormen van boeddhisme in China en Japan dat eigenlijk dat je mantra's gewoon in het Sanskriet moet laten. Dat ze niet moet vertalen met Chinees of Japans.
Het is zo raar dat sommige zinnen zo ineens naar boven komen. Of in mijn zinnen, op momenten dat ik het wel versta.
Ja.
Mysterie, dan ben ik wel blij dat ik het achteraf.
Ja, het werkt op allebei de niveaus.
Ja.
Het werkt op onbewust niveau en het werkt op bewust niveau.
Ja.
Ik heb ook dat soms flarden van de sutra van Kuan Yin bij mij gewoon naar boven komen als ik op de fiets zit of zo. Want waar komt dat vandaan?
Ja.
Maar dat doet iets met je. Hè? Exact, precies. Ja. Dus het gaat veel dieper dan wij kunnen begrijpen dat het een soort rationeel proces is. Nee, zo'n tekst die nestelt zich in je en van daaruit heeft hij zijn werking. En een hele mooie metafoor is eigenlijk Prajnaparamita wordt ook gezien als de moeder van alle boeddha's. Dus niet alleen maar de moeder van de boeddha, hè? Waar ik het over had, maar ook de moeder van alle boeddha's, de moeder van boeddha's. En deze sutra wordt dan ook wel gezien als de baarmoeder van die moeder van alle boeddha's. Dus de Heart Sutra is eigenlijk een baarmoeder waarin wij voortdurend worden, ik zou bijna zeggen, klaargestoomd tot Boeddha. Dus dat is een hele andere visie van het boeddhistische pad. Want in de ene visie is het zo van, nou hier is het pad en je moet het zelf gaan, stap voor stap voor stap voor stap. En de andere visie is, we worden klaargestoomd, of we dat nou weten of niet. Het pad bestaat eruit om dat te laten gebeuren. Dus als we hier op het kussen zitten samen, hè, en wij doen die beoefening van het verblijven in Prajnaparamita, dat een beetje lukt ook, verblijven in Prajnaparamita, dan verblijven wij eigenlijk gezamenlijk in die baarmoeder. En dan worden wij gezamenlijk klaargestoomd. Eigenlijk zijn we dat al, maar dan wordt het ontplooid. Dan komt het uit de verf. Dan gaat het zich ook manifesteren. Dan wordt het ook zichtbaar. Hè? Het wordt ook geactualiseerd. Hè? In potentie zijn we het al, maar dan wordt het actueel. Dan wordt het in de vorm. Dan komt het ook echt tot uiting, tot uitdrukking. Dat vind ik een heel mooi beeld. Want dat geeft je ook wat kracht en wat vertrouwen om tijdens het zitten niet zo bezig te zijn met die eindeloze stroom aan gevoelens, zeikgedoe wat door je hoofd heen gaat. Dat geeft je toch wat meer ruimte. Oké, Dat is allemaal de boel, kun je gewoon de boel laten. Altijd denken aan die titel van de biografie van Fritz Perls, van de oprichter van de gestalttherapie. In and out the garbage pail. Mm. Dat is in en uit het vuilnisvat. Dus alles wat je mee kan maken. Eigenlijk is het allemaal de meest verheven ervaringen tot de meest vreselijke ervaringen. Allemaal hetzelfde. En het kan je helpen als je weet van nou, ik zit hier en eigenlijk word ik klaargestoomd. Het is ook maar een beeld natuurlijk. Ik word klaargestoomd en ik hoef alleen maar te verblijven in Prajnaparamita. Dat betekent, ik hoef me alleen maar nergens mee bezig te houden. Ik hoef alleen maar nergens op in te gaan. Ik hoef van alles langs, allemaal uitnodigingen van allerlei gedachten van neem mij serieus. Ga hier eens naar kijken. Een beetje zoals internet met allemaal pop-ups. Hè, van, gewoon laten en nergens op ingaan. En dan heeft Prajnaparamita haar werking. Ja, dat luistert heel nauw, want het is niet terugtrekkend. Het is, ik heb zelf geen kinderen, maar zoals je misschien af en toe een jengelend kind. Je gaat er niet op in, maar je trekt je ook niet terug. Ja, je blijft er wel bij, hè? Je gaat niet dat kind straffen of wegduwen van jij moet maar even weg, want ik heb last van jou. Blijft er wel bij, maar je gaat het ook niet stimuleren. Maar dat is precies de kunst van het zitten. Daarom is zitten ook eigenlijk zo moeilijk. Want het blijft voortdurend. Ga ik nou te veel of ga ik te veel terug? Soms kunnen meditators een soort... Toen ik met mediteren begon, ik deed op mijn 18e intensieve vipassana meditatie. En 5-daagse en 10-daagse. Een Theravada leraar. En achteraf denk ik van, ik ging te veel terug. Ik werd een soort observator van al mijn gedachten. En ik ging al mijn ervaringen ondertitelen. Veroorzaakte een onnatuurlijke, werd er een beetje schizofreen van. Alsof je jezelf voortdurend aan het monitoren bent. In de meditatie en toen ging ik het daarna ook in het dagelijks leven doen. Dus als ik op de fiets zat, was ik ook bezig met mezelf te monitoren. Dus dat is te veel terug. Dan stap je eruit. Dan word je een toeschouwer van je eigen leven. En dat is een van de gevaren. Een soort onthechtheid cultiveren alsof dat de bedoeling is. Het is eigenlijk de vrijheid om erin te kunnen stappen. En dat is misschien ook precies die bodhisattva gedachte. Van nee, je moet niet terugstappen van de ellende en het gedoe. Maar je moet erin stappen zonder dat het je helemaal meesleept. Als een lotus in de modder. Maar dat is moeilijk. Dat is precies de uitdaging.
Dus het is meer laten gaan dan...
Het is meer dan laten gaan. Het is, ik zou zelf zeggen, omarmen. Het luistert nauw met hoe je dat, welk beeldje gebruikt. Maar omarmen betekent het mag er zijn. Dus het is geen onverschilligheid. Het is ook alles mag er zijn. Maar het is eigenlijk een beetje het schuim op de golven. Het is er wel, maar daar heeft de oceaan verder geen last van. Een van de gevaren ook zelfs van zo'n hele discussie is dat je... Heel erg bezig gaat met, oh, maar hoe moet ik omgaan met mijn gedachten? Terwijl, ze zijn juist niet belangrijk. Ja. Dus je kan ook zeggen, je moet het er juist maar niet eens over hebben. Hè? En dat is misschien het beste. Dat is altijd ook weer zo'n afweging. Van, als je hele gedetailleerde instructies geeft, dan gaan mensen heel erg proberen om het zo te doen. Terwijl eigenlijk is het beste om er zo min mogelijk mee bezig te zijn. En ook dat geeft aanleiding tot misverstanden. Dus, ja.
Ik heb heel lang met mijn ogen dicht.
Ja, ook daar kun je mee experimenteren.
Ja, alleen want, dan kun je weer heel erg gaan richten, want dat ik mijn ogen...
Ja, ook daar, als je je ogen dicht hebt, dan kun je ook weer heel makkelijk weggetrokken worden in allerlei la-la-land, zeg maar. Mm. Wat erom gaat is dat je hier bent, zonder verder daar iets mee te doen, maar wel aanwezig, wel waakzaam. Nou, ik denk misschien dat het nu voldoende is voor dit moment. We hebben nog heel veel tijd om verder te gaan. Wou er nog iemand wat vragen over wat ik net heb verteld?
Ik heb klaargestoomd aan.
Ja?
Omdat het ook lijkt alsof het een doelgericht toont jou misschien al die drie niveaus van die wijsheid.
Maar het is ook doelgericht. Het is heel erg doelgericht.
Okay.
Want de wereld heeft hard boeddha's nodig. Dus het is heel doelgericht. We zitten hier niet als een soort tijdverdrijf. Nee, we zitten hier ook omdat de wereld hard klaargestoomde boeddha's nodig heeft. een van de redenen dat we hier zitten is, omdat als we nou zo meteen weer de wereld ingaan, of we dat nou willen of niet, en of we dat nou proberen of niet, en of we ermee bezig zijn of niet, dat wij toch een andere werking hebben in ons leven, in alles wat we aanraken en iedereen die we tegenkomen. We verspreiden en geven er toch wat meer licht door. Er kan wat meer licht door ons heen komen. En dat hoeven we zelf niet eens te ervaren. Het voelt misschien voor ons precies hetzelfde. Maar de mensen in onze omgeving zullen ons er dankbaar voor zijn. Dus het is heel doelgericht. Alleen dat is niet mijn doel. Het is het doel. Dus de verlossing van alle ontelbare wezens. Dus het is heel erg doelgericht.
Ik verwezenlijk het niet.
Nee,